Vandaag heb ik een moeilijk onderwerp voor u. Iemand vroeg mij, wat is de betekenis van de 77 oudsten van Sukkot? Sta je dan? Wij vinden die lui, de 77 oudsten van Sukkot, vinden wij in Richteren hoofdstuk 8. Het maakt een klein onderdeel uit van een gedeelte uit de geschiedenis van Gideon. Ik heb altijd de enige aarzeling om naar dit soort geschiedenissen toe te gaan, want u weet hoe het in elkaar steekt. Ze hebben een zinnebeeldige, profetische, van mijn part typologische betekenis. Maar het probleem is dat het dikwijls niet in een paar woorden is uit te leggen, omdat kennis van het Nieuwe Testament in het algemeen aanwezig moet zijn. Ik bedoel zo, de algemene Bijbelse gedachte is dat alles wat in het Oude Testament staat op een of andere wijze voor ons tot lering is. Want al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze lering, tevoren geschreven. Let op twee keer tevoren, dit is Romeinen 15, vers 4. Al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze lering tevoren geschreven, opdat wij, niet zij in het verleden, opdat wij door passie, door leidzaamheid en vertroosting der schriften hoop hebben zouden. Zodat de vraag is op welke wijze putten wij hoop en passie uit de geschiedenis van Gideon in dit geval. Het antwoord is tamelijk eenvoudig. Natuurlijk omdat Gideon een type is van de Heer Jezus Christus. En de overwinning die hij behaalde is een beeld van de overwinning van Christus. Maar iets als overwinning is voor velen een onbereikbaar begrip. Omdat ze zichzelf tot norm verheffen en dan vaststellen dat het elke dag weer opnieuw verkeerd gaat. En als ze zelf niet tot de conclusie komen, wordt het hun in de prediking wel weer bijgebracht. Ja, zo werkt het. Het is gunstig om discipelen, volgelingen te kweken. Je houdt de mensen klein, je wijst op hun tekortkomingen en dan weten ze meteen dat ze niet moeten proberen de leiding over te nemen, want zijn ze niet toe in staat. Hè? En ook niet verantwoordelijkheid te dragen, dat doen wij wel, u dan niet, want u deugt toch niet, u doet het elke dag weer verkeerd. Of wou u zeggen dat het anders was? Goed, het gaat elke dag weer verkeerd. Nou, dan weten we dat weer. En toch, zo steekt het niet in elkaar uiteraard, hè. Wij zouden staan in de overwinning die vast ligt in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. In het verleden inmiddels, dat was in de oud-testamentische tijd dus enigszins anders. Maar in het verleden inmiddels, maar net zo goed in het heden. Want het staat in de tegenwoordige tijd, hè, dat wij in Christus meer dan overwinnaars zijn, enzovoorts. En al die oud-testamentische geschiedenissen zijn illustraties, zijn beelden van nieuw-testamentische waarheid. En nieuw-testamentische waarheid is waarheid die van toepassing is sinds en op grond van de opstanding van Christus. En in het bijzonder gaat het om onze tegenwoordige tijd. Want u weet hoe dat is, hè? Het Nieuwe Testament zegt dat onze tijd, onze gemeentelijke bedeling der verborgenheid, in het Oude Testament niet geopenbaard is. Dat die in het Oude Testament verborgen was. En wat wij daarna vinden is precies deze dingen die in het Oude Testament verborgen waren. En als het goed is, voor ons niet meer zijn. Kijk, Efeze 1 geeft ons een opsomming van geestelijke zegeningen die wij ontvangen hebben. En ik ben al lang blij als u begrijpt wat het betekent dat wij als gelovigen zijn uitverkoren in Christus van voor de nederwerping der wereld. Leg dat maar eens uit aan iemand die gelooft in uitverkiezing. En de tweede zegening was dat we in Christus tevoren verordineerd zijn tot zoonstelling. Leg dat maar eens uit. Of dat wij, punt 3, dat wij begenadigd zijn in Christus. En genade hebben ontvangen en daaruit ook zouden leven. En dat wij hebben, punt 4 was dat geloof ik, dat wij hebben de vergeving der misdaden. Niet wij bidden erom, niet wij hopen het ooit een keer te verkrijgen. Wij hebben de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade. Nee broeder, en niet naar de rijkdom van onze belijdenis. Naar de rijkdom van zijn genade, en op grond daarvan hebben wij. En dat is heel mooi als je dat weet. En daarna staat er ook nog dat wij verzegeld zijn door de Heilige Geest. Zodat als we eenmaal behouden zijn, gaan we nooit meer verloren. Maar ja, zo hou je de mensen niet klein met zo'n leer, hè. U kunt doen wat u wil, u gaat toch niet meer verloren. Dus dat hoor je dan niet, maar het is wel wat de Bijbel leert. En te midden van die zegeningen van Efeze 1 staat dan ook een heel onopvallende. Namelijk, hij heeft ons de verborgenheid van zijn wil bekendgemaakt. En daar hebben we het over nu. Over die verborgene dingen in het Oude Testament, die ons spreken over tegenwoordige waarheid. Als je die tegenwoordige waarheid kent, herken je ze in het Oude Testament. Daar gaat het om. Het is trouwens niks nieuws wat ik nu zeg, want wij leerden altijd dat je het Oude Testament moest lezen in het licht van het Nieuwe. Nou ja, daar gaat het over, hè. We lezen die geschiedenis van Richter 8 in het licht van het Nieuwe Testament. En we herkennen in Gideon uiteraard meteen de Messias zelf, de Heer Jezus Christus, die de overwinning op de vijand behaald heeft in zijn eentje, al had hij dan in de praktijk dan toch nog aanvankelijk duizenden en later nog maar 300 man bij zich. Maar het werd aangekondigd als hij zou de overwinning op de Midianieten behalen als één man, staat er. In 6 vers 16 was dat, als één man, alsof hij maar alleen was. En dat was hij ook eigenlijk, want de Heer had hem daarvoor geroepen. Geroepen van Gods wegen, weet u nog? Gepaardgaande met de verschijning van de engel des Heren, die is een beeld van de opgestane Christus. Want de verschijning van de engel des Heren wordt sinds mensheugenis genoemd, sinds ik het heugen kan tenminste, een Christofanie. Dat staat in alle handboeken, zou ik maar zeggen. En dus een voorverschijning van Christus. En men baseert daarop zelfs het voorbestaan, de pre-existentie van Christus. Dus daar is niks mee mis. Dat zeg ik nu dus ook, hè. En waar die engel des Heren verschijnt, weet je helemaal zeker meteen. Al wat er nu gebeurt is een uitbeelding van het werk van de Christus in zijn opstanding en sindsdien. De overwinning op de vijand, de duivel en zijn engelen. Niet alleen eenmalig, maar ook in onze tegenwoordige tijd. En in hem hebben wij die overwinning. Wel, dat is wat uitgebeeld wordt in al die geschiedenissen. En in de delen van die geschiedenissen trouwens. Want steeds opnieuw komt dezelfde waarheid voorbij. Van een andere kant bezien dikwijls, met andere details of vanuit een ander standpunt. Maar blijft altijd hetzelfde verhaal. En ook in het Oude Testament is het waar wat men zegt, de geschiedenis herhaalt zich. Ook de betekenis daarvan trouwens. En dat is hier in Richter 8 ook het geval. Het is niet het bekendste deel van de geschiedenis, maar een veel onbekendere stukje. Het bekendste deel is dat hij met die 300 man, met die fakkels en kruiken en bezuinen, weet u nog. Nou ja, de kruiken hadden ze niet nodig, die konden ze meteen stuk slaan. Een beeld van de oude mens. Opdat het licht, de fakkel, daarin openbaar zou licht worden. En met het geklank der bazuin, uitbeelding van het woord Gods. Dat geldt trouwens voor zowel het licht als de bazuin. En toen ging de vijand vanzelf op de loop. Meer hadden ze niet te doen. Nou ja, wat ze te doen hadden, was achter de vijand aanlopen nog een poosje. Om ze definitief te verslaan. En dat laatste stuk wordt beschreven... in Richter hoofdstuk 8, waar Gideon en zijn 300 mannen genoemd worden in vers 4. En waarin hij de Midianieten achtervolgde. Nou ja, dat is één deel van het verhaal, want het andere deel van het verhaal is dat de Midianieten, en daarmee de koningen der Midianieten, verslagen werden door de stam van Efraïm. In hoofdstuk 7 vind je het verhaal, hè? Ze sloegen de kruiken die in de hand waren in stukken en bliezen met de bazuinen en braken de kruiken. En zij hielden met hun linkerhand de fakkelen, met hun rechterhand de bazuinen om te blazen. En zij riepen het zwaard van de Heer en van Gideon. En zo joegen ze de vijand op de vlucht, maar ze wilden graag die koningen hebben. Het ene deel van het verhaal is, wat nu verder volgt, in hoofdstuk 7 is dat nog, waar Gideon de Efraïmieten liet halen en zegt, ga jullie die vijand achterna, kom met ons, enzovoorts. Hè. de stam van Efraïm. Hij zelf was de stam van Manasse. En Manasse en Efraïm zijn die twee broers, die zonen van Jozef, weet u nog. En die Efraïmieten, die worden geroepen door Gideon. En die gaan die Midianieten en al die andere volkeren die erbij betrokken waren achterna. En vers 25, toen kwamen ze bij de Jordaan en zij vingen twee vorsten vingen zij. Hè? Vers 25 van hoofdstuk 7. Oreb en Zeeb. Oreb staat voor honger. Arab is dat. Arab is honger. Eref is avond. Het kan ook nog een raaf zijn trouwens. Want een raaf betekent honger. Daarom is het een wonder in de Bijbel dat je door de raven gevoed wordt. Heb je dat nog? Raaf staat voor honger, maar die brengt eten aan wie was het ook weer? Naar Elia, geloof ik, hè? Of zo. Prachtige verhalen vind ik dat. Dat kan helemaal niet, maar het gebeurt wel. En daar gaat het maar om, hè? Oreb, hongersnood. Dat wil zeggen, er is geen leven en geen licht. En Zeeb is een wolf. En samen zijn ze een beeld van de duivel en van de antichrist. En wat het maar wezen mag en zo, hè? Maar ze worden gevangen door de stam van Efraïm. En zij doden Oreb op de rotssteen Oreb en Zeeb doden zij in de perskuip van Zeeb en vervolgens weer de Midianieten enzovoorts. Dus één kant van het verhaal, er waren de twee koningen van de Midianieten minder. Maar aan de andere kant hebben we nog twee koningen van de Midianieten. Dus nog zo'n verhaal en die worden achterna gezeten door Gideon. En u begrijpt dat de overwinning van Efraïm op Oreb en Zeeb gewoon een beeld is van de overwinning van Christus en de gemeente in ons dagen op de tegenstander. En de functie van de stam van Efraïm erin lijkt me duidelijk genoeg. Het duidt uiteraard op de Efraïmitische oorsprong, historisch althans, van de gemeente uit de 10 stammen van Israël. En wat de 10 stammen betreft wel, Manasse was ook uit de 10 stammen. En dus Gideon ook, want Gideon was uit de stam van Manasse. Dat is maar een zijlijn, maar het zit er wel weer in. Zoals gebruikelijk. En wat we dan vinden is dit. Dat vervolgens Gideon en zijn bende komt aan de Jordaan. Vers 4. Vers 1 tot en met 3 sla ik over, want dan gaat het om de afgunst, de ontevredenheid, de jaloezie van Efraïm ten opzichte van de rest van Israël enzovoort. Maar goed, het zijn bekende thema's, maar ik heb er nu de tijd niet voor. Vers 4. Als nu Gideon gekomen was aan de Jordaan, ging hij over met de 300 mannen die bij hem waren. Dat weet u nog, hè? Die 300 mannen waren die lui die water dronken uit de beek met behulp van de handen. Ja, die anderen mochten niet mee. Er waren de meesten, die werden naar huis gestuurd. En die 300 mochten met Gideon mee tegen de vijand. En dat was omdat zij met de hand het water opschepten, uit de hand dronken, uit de vijf. Water uit de vijf. Dat wil zeggen leven en woord uit het verborgen werk Gods. Want dat is de vijf, die hand, hè. Nou goed. Maar toen kwamen ze daar, trokken de Jordaan over. Ik weet niet of u dat weet, het noorden van Israël trek je de Jordaan over naar het oosten. Want de Midianieten woonden aan de oostzijde van de Jordaan. Dan moesten ze nog een heel eind naar het zuiden trouwens. Want u weet waar Midian ligt, wat Midian is. Saoedi-Arabië, waar de berg Sinai is, enzovoort. Midian, waar Mozes de kudde weide van schoonvader Jethro, bijgenaamd Reuel. Dat was in het land van Midian. En daar kwam hij later terug, bij die brandende braambos. En daar was ook de berg Horeb. Saoedi-Arabië. Dan ben je toch weer terecht bij Oreb, hè? De raaf, maar laat me zitten. Dat zijn dingen die ik er maar niet in zal betrekken. Maar hij trekt de Jordaan over in het noorden van Israël. Daar woonde trouwens Efraïm en Manasse. De halve stam van Manasse woonde trouwens aan de oostzijde van de Jordaan. Dat is het land Gilead. Daar loopt ook de beek Jabok. En daar had je ook Pniel enzovoort, waar Jacob in de tijd overtrok. Weet u dat ook nog uit de Bijbelse geschiedenis? Of uit de kinderbijbel van mijn part? Hè? Waar hij streed met de Heer. En waar zijn naam veranderd werd in Israël. En de plaats heette Pniel. Vervolgens, want ze Jacob, ik heb het aangezicht Gods gezien. Daaruit weten wij dat die figuur waar Jacob mee worstelde, was wel degelijk God zelf. Hè? In die buurt kom je dan dus terecht. En er is ook een plaats Sukkot. Nou heet een plaats al gauw Sukkot, want Sukkot betekent zoveel als hutten. Dus als er een paar houten huisjes bij elkaar staan, dan heet het Sukkot. Hè? Dat is makkelijk genoeg. Hè? Het zal wel Hebreeuws zijn voor een camping. Dat moet ik eens navragen trouwens. Zoiets. Tenten. Hij zeide tot de lieden van Sukkot: geef toch enige bollen broods aan het volk dat mijn voetstappen volgt, want zij zijn moede. En namelijk, ik jaag Seba en Salmuna, de koningen der Midianieten, achterna. Dat waren er nog eens twee, dus die achterna gezeten worden. Dus je krijgt hetzelfde verhaal. Men jaagt die twee na, enzovoort. Hè? En aan de inwoners van Sukkot wordt gevraagd om die 300 man te voeden. Dat willen ze niet, ik kom er zo op terug. Maar dat willen ze niet, vers 6. Maar de overste van Sukkot zeide: is dan de handpalm van Seba en Salmuna al reden in uw hand, dat wij aan uw heer brood zouden geven? In gewoon Nederlands: ga nou eerst die vijand maar verslaan, dan heb je wat verdiend. Dan kun je bij ons een bolletje brood krijgen. Maar eerder niet, hè. No cure, no pay, dat is het eigenlijk. En dat herhaalt zich. Want ik lees verder. Toen zei Gideon: daarom als de heren Seba en Salmune in mijn hand geeft, als het eenmaal zover is, zo zal ik uw vlees dorsen met doornen der woestijnen en met distelen. Hij belooft terug te komen om wraak te nemen. En hij toog vandaar op naar Pnuel. Dat is dus gewoon Pnuel. Het is gewoon hetzelfde, Pnuel. De plaats waar Jacob Israël werd, waar Jacob als het ware tot bekering kwam en waar de grondslag ligt voor Israël, althans in zeker opzicht, van koninklijk, priesterlijk volk enzovoorts. Hij toog vandaar naar Pnuel en sprak tot hen desgelijks, en de lieden van Pnuel antwoordden hem gelijk als de lieden van Sukkot geantwoord hadden. Daarom sprak hij ook tot de lieden van Pnuel, zeggende: als ik met vrede wederkom, zal ik deze toren afwerpen. Omwerpen dus. En dat is ook inderdaad wat hij later doet. Daar komen we dus ook op terug. Maar eerst zijn we bij die Seba en Salmuna. Wat stellen zij voor? Want dat is de vijand die in werkelijkheid achterna gezeten wordt. En de vraag is dus: wat is de betekenis daarvan? Want we hebben natuurlijk maar weinig aansluitpunten. Hè? De methode, zal ik maar zeggen, van verklaren van zulke schriftgedeelten is in ieder geval eruit te halen wat duidelijk herkenbaar is. Wat je zeker weet, de rest moet zich invullen. En wat duidelijk herkenbaar is, is Gideon als aanvoerder. Hij is logischerwijze een beeld van Christus zelf. Dat kan niet missen. En wie de vijand is, ja, de hele wereld is vol vijanden van Christus, toch? En wie het dan specifiek is, ja, dat moet uit het verband dan enigszins blijken. En het blijkt hier ook wel, want die grote vijand is Seba en Salmuna. Seba is eigenlijk Sebach, maar daar ga ik maar niet op in. Dat is die verwisseling van letters altijd en de schrijfwijze. Maar de betekenis daarvan is die van of van offer en eventueel slachting, dat kan ook. Offer of slachting. En Salmuna wordt vertaald met, nou, dat is ook niet zo moeilijk. Sal is een schaduw. En mana, is tegenhouden. Het betekent dus dat schaduw wordt tegengehouden. Tel ze bij elkaar op. Offer, dan wel slachting. En schaduw, waar ben je dan terecht? Wat zeggen je die woorden? Dan ben je toch gewoon bij de Mosaïsche wet terecht. Althans het rituele deel daarvan. Dat bestaat uit offeranden in de eerste plaats, gepaardgaande met slachting. Het is niet noodzakelijk hetzelfde, maar zijn verwante begrippen in elk geval. En bij het woord schaduw ben je ook terecht bij het oude verbond. En in de Hebreeënbrief staat letterlijk dat met name de offers, maar ook heel het oude verbond in al zijn details, maar dat met name de offerdienst een schaduw is van toekomende goederen. Van de betere dingen, namelijk van nieuwtestamentische waarheid, nieuwtestamentische inzettingen. Kortom, het oude verbond is een beeld van het nieuwe verbond. Maar als het dat niet is, of anders gezegd, als het zo niet functioneert, als men in dat oude verbond niet het nieuwe verbond ziet, kortom, als men niet begrijpt dat al die inzettingen van onder de wet uitbeeldingen zijn van nieuwtestamentische waarheid, wat hou je dan over? In plaats van offers hou je over slachting. Alleen maar dood. Dan is het verder niks. Heb u dat? Is het zinloos? En toen zei de Heer daarover: uw offers zijn mij een gruwel. Uw feesten zijn mij een ergernis. Er staat op vele plaatsen hoor, in het Oude Testament al. Waarom? Omdat het maar uitwendig ritueel was. Niemand dacht erbij na. Het moest nou eenmaal zo en dat was het dan. Zo waren ze nou eenmaal opgevoed en zo hadden ze het nou eenmaal geleerd. Kind, weet u wel, moe, waarom doen wij dat zo? Ach kind, dat hoort nou eenmaal zo. In christelijke kring kun je dat ook horen hoor. Dat is precies hetzelfde. Dat hoort zo, dat is altijd zo geweest. Enzovoort, zo zijn we nou eenmaal opgevoed. Maar als dat niet werd, zo zijn we nou eenmaal niet opgevoed. Al nagelang van toepassing gebracht kan worden. En dat is het dan. Dan is het alleen uitwendig ritueel. En dan heeft het geen betekenis. Al had het die bedoeling wel. Weet u nog, in het Nieuwe Testament zijn de apostelen nogal negatief over de wet. Dat weet u, daar staat er ook. De wet is vernietigd om de zelfzwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Is dat Hebreeën 7, klopt wel. En in Colossense lees je voor de gelegenheid: God heeft het handschrift dat ons tegen was uitgewist. De wet vernietigd. En dan zegt Paulus: nou ja, ons tegen. Enigerwijze ons tegen. Op de ene manier was het ons tegen. Op de andere manier niet. Want de wet is wel degelijk onderwijzing van Gods wegen. Een onderwijzing omtrent nieuwtestamentische waarheid en dus verwijzend naar Christus. Ik heb me vanmorgen door iemand laten wijsmaken dat volgens de statistiek en volgens de psychologie en volgens de pedagogiek mens en kind in de eerste plaats gericht is op zienlijke dingen. Dat wil zeggen, hij moet beelden zien. En voor 12% moet hij horen, geloof ik. En voor 80% moet hij wat zien. Dus je moet werken met plaatjes als je kinderen wat leert. Schijnt het. Voor ons volwassenen ligt dat anders, broeder. Wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Hè, toch? Maar dat even terzijde. Maar men zou wat laten zien. Nou, de Bijbel is vol van beelden. Van plaatjes. Nou ja, ze worden beschreven. Maar je kunt je er wel wat bij voorstellen. En wat wij zouden beseffen is dat er uitbeeldingen zijn van nieuwtestamentische waarheid. Als het dat niet is, dan heeft het niet alleen geen betekenis, maar dan staat het zelfs de dienst aan de Heer en kennis van de waarheid in de weg. En dat is ook een bekend verschijnsel, dat is gewoon historisch. Als mensen een religie hebben, dan staan ze daarna niet meer open voor de waarheid. Voor hun tellen alleen de gebruiken. En waarheid, ja, wat heeft dat er nou mee te maken? Wat doet er niet meer toe, wil men ook niet meer weten. Daar zit ook een diepere achtergrond achter, maar bij de derde les psychologie hebben we het daar wel weer over gedaan. We hebben wijze van spreken. Ik bedoel, alles heeft altijd weer een oorzaak, dus, maar daar gaan we het nou niet over hebben. Waar we het over hebben, simpelweg dit, is dat Seba en Tsalmuna, die twee koningen der Midianieten, gewoon een uitbeelding zijn van het oude verbond in zijn uiterlijke vorm. En daar wordt inderdaad, wat de naam van Tsalmuna dan ook betekent, de schaduw tegengehouden. Dat is iets vreemds hoor, want schaduw kun je eigenlijk niet tegenhouden. Die naam betekent dat wel, maar hoe kun je nou schaduw tegenhouden? Je kunt licht tegenhouden. Dan heb je geen schaduw. Hoe hou je schaduw tegen? Nou ja, hoe zorg je dat er geen schaduw is? Dat kan er ook een zijn, zelf het licht weg te nemen. Je kunt ook zelf tegenlicht voorzien. Hè? In fotografie heet dat tegenlicht, toch? Om schaduw op te vullen. Je zet aan de schaduwkant je eigen lichtje neer. En beide dingen gebeuren. Dat wil zeggen, aan de ene kant neemt men het woord van God, vooral ook het Oude Testament, neemt men weg. Men ontkent het, redeneert het weg en dat was het dan. Dan heb je geen schaduw, maar ook geen licht meer. En als je het toch laat staan, dan zet men aan de andere kant het eigen licht neer. Zal ik u eens vertellen hoe ik over het Oude Testament denk? Enzovoorts, hè? Zo komt dat. De Heer zegt wel zus en zo, maar dan zal ik u vertellen en dan komt het tegenlicht van de mens. En dan verdwijnt die schaduw, maar dan is er ook niks meer te zien. En is er geen onderwijs meer uit te putten, uiteraard, hè? Voor trouwens een grote verwarring. En dat is wat door Zebach het Salmuna wordt uitgebeeld. Het zijn Midianieten, het zijn koningen der Midianieten, maar waar kwam de wet ook alweer vandaan? Heel goed, uit Midian. Zodat uiteindelijk Midian gewoon een beeld is van het natuurlijke Israël levend onder de wet. Waarom ook niet? Midian is het land van de oorsprong van de wet. En de Midianieten kunnen dus heel goed functioneren als voorbeeld van Israël levend onder de wet. Maar dat staat vijandig tegenover de Heer. Tot in onze dagen. Het is diep tragisch. Maar het is zo. En er zal ook, als het in het ongeloof blijft, een oordeel van God overkomen in de toekomst. En als volk blijft het in het ongeloof, want God heeft voorzegd dat het zo zal gaan, en er zal dus een oordeel overkomen, het geen reden te meer is om juist hen het evangelie te brengen. En dat is wat hier geïllustreerd wordt. En Gideon en zijn bende jagen die vijand na. Waarom ook niet? De strijd, broeders en zusters, waarin wij staan, want wij behoren tot die 300, tot dat gelovig overblijfsel rondom de Heer Jezus Christus in onze dagen. Die 300 man zijn een beeld van de gemeente, weet u wel, met Christus gestorven, de kruiken gebroken, met Christus opgestaan in nieuw leven, de fakkel, het licht, het vuur. Openbaar enzovoort. En de bazaan, we hebben het woord van God. En het woord van God is op onze lippen, toch? Wij horen daarbij. Wij leven uit de rijkdom van Gods genade. We ontvangen dat water uit de hand, om zo te zeggen. En als wij, voor zover wij in een strijd staan. En ja, was het een strijd tegen de Midianieten? Nou ja, officieel wel, in de praktijk viel het wel mee. Zoet ons alleen maar wat na te jagen en zo. De Heere gaf de overwinning aan die 300 man. Zo moeilijk was dat niet, maar voor zover wij, net als die 300 man in de strijd staan, tegen wie hebben wij de strijd? Efeze 6 zegt niet tegen vlees en bloed. Ik ben altijd geneigd te zeggen, en toch is het tegen vlees en bloed. Want zo ziet het eruit namelijk. Dat blijkt trouwens uit talloze schriftgedeelten. Maar we hebben de strijd niet zozeer tegen vlees en bloed, maar wel zozeer tegen die macht die daarachter steekt. Overheden, machten, geestelijke boosheden in de lucht. Nou, die geestelijke boosheden in de lucht, dat was Oreb en Zeeb in hoofdstuk 7. En hier in hoofdstuk 8 hebben wij van doen met Zeba en Salmuna. En dat is de wet, de levende wet. Dat wat uit Midian kwam, Sinai. De wet is voor ons geestelijk leven bedreigend, omdat de wet het vlees activeert in plaats van de geest. De wet activeert de oude mens in plaats van de nieuwe mens. En lees de Nieuwtestamentische boeken maar na, in zonderheid de Nieuwtestamentische brieven. Het is het centrale thema. Wij leven niet onder de wet. Wij zouden staan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Alle dingen zijn ons geoorloofd. Wij staan in de vrijheid en leven uit de genade Gods. En dragen de daarbij behorende verantwoordelijkheid overigens. Maar de strijd is, dat wil zeggen, wat ons bedreigt, is dat. Wet en regels. Vandaar dat het heus niet verbazingwekkend is dat met name de zogenoemde traditionele, zogenaamde vrije kringen, of ze nou vrijgemaakt zijn, of vrij evangelisch, of vrij onevangelisch, maar goed. Ik bedoelde verder niks meer. Alles wat zich vrij noemt, werd per definitie bedreigd door de lui die komen organiseren, die ons gevangen komen nemen. En de huidige trend in de zogenaamde vrije evangelische beweging, om zo te zeggen, om alles weer te organiseren, iedereen een plek te geven in de organisatie en dat soort dingen weer, dat is helemaal niet onverwacht of zo. Zo is het altijd gegaan. Ze komen de vrijheid die wij in Christus hebben verspieden. Met kwaaie bedoelingen? Nou, misschien niet, maar dat vlees en bloed dat ons die dingen wijs maakt, dat wordt gedreven door geest die niet uit God is. Dat is niet vlees en bloed, dat is de macht van de duivel die ons gevangen neemt. Gevangen zit in de club, in de organisatie, in wat, hoe men het maar noemen wil. Opdat wij daarmee onze vrijheid zouden verliezen en wij daarmee onbruikbaar zouden zijn voor het werk van de geest. Ze geven ons gewoon vleeselijke dingen te doen. Dat is het verhaal eigenlijk, hè. Dat is wat ons bedreigt. Men leest de Galatenbrief, de Hebreeënbrief, 1 Timotheus. Ach, wat zeg ik, lees al die brieven, maar dat is een duidelijke zaak. Daar gaat het over. Altijd. Dat is Seba en Salmuna. Wet. Doet ons de schrift niet meer verstaan. De schaduwen van het Oude Testament begrijpen we überhaupt niet meer. Het Oude Testament wordt slachting of wat het maar is. Men houdt profetisch woord, de werking van het woord van God, als zodanig tegen. De betekenis ervan wordt ontkend. Zij worden dus nagejaagd. Onderweg kwamen we terecht, want we joegen ze na, weet u wel, samen met Gideon. Onderweg kwamen we langs Sukkot. En Sukkot doet ons in de eerste plaats denken, even zo, in de eerste plaats, hè, eerste indruk. Sukkot doet ons denken aan lovende feest, werk mee. En dus aan de situatie van een verlost Israël in de woestijn. Want ze zouden het loofhuttenfeest vieren als herinnering aan een verblijf in de woestijn, in tenten of in hutten enzovoorts. Dat wil zeggen, bepaalt ons bij een volk dat van Gods wegen gehuisvest en verzorgd wordt. Sukkot. Er was ook een plaats Sukkot waar Jacob zich vestigde. Na Peniel trouwens, dat was in Sukkot. Maar goed, er waren vele plaatsen Sukkot, het zal niet dezelfde geweest zijn. Maar dat doet er nou verder niet toe. De betekenis blijft wel gelijk. Sukkot is de uitbeelding van, ik woon hier en de Heer geeft mij al wat noodzakelijk is. Hij verzorgt mij, zolang wij hier in deze oude wereld zijn. Dat is betrekkelijk, dat gaat voorbij, daarom zijn het tabernakelen, heet dat, Sukkot. Tenten, hutten, kan ook. Maar die lui van Sukkot willen niet helpen. En toen kwamen wij in Peniel. En Peniel is net zo goed, heb ik u al gezegd. Het is een uitbeelding van dat men leeft voor het aangezicht des Heren. Want Peniel betekent gewoon het aangezicht, ponem is het. In Amsterdamse jargon, Jiddisch zal het wel zijn, hè? Ponem, pnie, het aangezicht van El, van God. En beeld dus feitelijk hetzelfde uit in deze twee namen. Peniel en Sukkot zijn een uitbeelding in het bijzonder van het Joodse volk. Een verlost volk eigenlijk, uit Egypte. Maar in de praktijk, onder de slavernij van de wet, in de praktijk gedragen ze zich als vijanden van Gideon en van die 300. Als vijanden dus van Christus en de gemeente, dat lijkt mij een duidelijke zaak. En op de achtergrond, die wet. Dat wil zeggen, je kunt hier als het ware die Seba en Salmuna, maar ook Peniel en Sukkot gewoon op één hoop vegen. Het een was de Midianieten, duidelijk de vijand, maar in de praktijk is Israël dat ook. Het Joodse volk, dat is de situatie in onze dagen. Is de overwinning er al? Volgens hen niet. En ze zeggen, zorg eerst maar voor die overwinning. Is Christus de Messias, de Verlosser? Is Gideon degene die de Israëlieten zou verlossen uit de hand van de Midianieten? Wel, Sukkot en Peniel zeggen, nee, dat geloven wij niet. Ga dat eerst maar eens doen. Eerder moeten we jullie niet. En dat is de situatie in onze dagen toch. En men zegt dan wel dat christendom voortgekomen is uit het jodendom. En tot op zekere hoogte mogen dat dan zo wezen. Maar dat is puur theorie. In de praktijk is het namelijk niet zo. In de praktijk is het andersom. Zij staan er tegen. Christendom is niet joods. Heeft niet joodse wortels. Integendeel. Jodendom staat vijandig per definitie ten opzichte van het christendom, omdat het jodendom per definitie de Heer Jezus als de Christus niet accepteert. Precies zoals Sukkot en Peniel, die beter hadden moeten weten, die plaatsen zal ik maar zeggen. Precies zoals Sukkot en Peniel, Gideon niet erkennen als de van God gezonde verlosser en dus die 300 man ook niet als zijn volk. Hebben we dat nog? We staan naast elkaar. En op de achtergrond die Midianieten, de wet. En Gideon zegt, nou goed, dan ga ik eerst Seba en Salmuna vangen, hebben we dat geregeld. Maar daarna zijn jullie aan de beurt, daar in Pnio en Sukkot. En dat gaat ook gebeuren natuurlijk, hè. In de toekomst en tot op zekere hoogte in het heden. Leest u maar mee. Vers 9 was dat. Hij zei tot de lieden van Pnio: als ik met vrede wederkom, zal ik deze toren afwerpen. De toren kom ik zo op terug. Zeba nu en Salmuna waren te Karkor. Karkor. Ik moet altijd lachen als ik zo'n naam tegenkom. Want we hebben ook ergens Farfar. Dat is een rivier. En we hebben nog Gilgal. Dat is een plaats aan de oever van de Jordaan. En hier heb je Karkar. Het is twee keer hetzelfde, hè? Kar is kor en kor is kar. En kar is ingraven. En karkor betekent twee keer ingraven. En dan heb je meteen de betekenis. Waar zitten die Midianieten? Die lui van de wet. Ingegraven. In de aarde. Als het ware. Daarmee uitdrukking gevend aan waar de wet thuis hoort. In het vlees. En gelegd op de aardse mens, maar ook uitdrukking gevend aan de sterke traditie die er aan vastzit. Ingegraven. Als mensen zich ingegraven hebben, betekent het dat ze zich afgesloten hebben voor de buitenwereld, dat ze onbereikbaar zijn. Dat wil zeggen, ze houden vast aan traditie. Daar hebben ze zich in ingegraven, dat is wat het is. Seba nu en Salmuna waren te Karkor, dat dachten wij dus al eigenlijk, hè? Wet, sterke traditie, waar men aan vasthoudt en hun legers met hen, omtrent 15.000, al de overgeblevenen van het ganse leger, de kinderen van het oosten, dat is een volk, doet er nou verder niet toe, dat hoort bij die Midianieten. En de gevallenen waren 120.000, ze hadden wel sterke verliezen geleden, maar ze waren nog steeds met 15.000 man, in elk geval heel sterk, zal ik maar zeggen. Dat is in onze dagen nog zo. En Gideon toog opwaarts de weg dergenen die in tenten wonen. Dat is trouwens ook de aanduiding van een volk. Maar het is naar het oosten en daarna naar het zuiden. Daar ga ik verder me niet op in. En er staat dan tegen het oosten van Noba en Jochbeha. Noba wordt vertaald met geblaf. Met bassen. Dat is wat een hond doet, dat weet u toch, hè? Dat in de Bijbel, zij zijn alle stomme honden, zij kunnen niet bas spelen. Ik maak die grap wel eens onder bassisten, maar die begrijpen hem niet, want die kennen die uitdrukking uit de Bijbel niet. Hè? Zij zijn alle stomme honden, zij kunnen niet bassen. Maar bassen is blaffen. En Jochbeha wordt vertaald met heuveltje. Dat is de historische vertaling, die plaats zal wel op een heuveltje gelegen hebben. Maar in werkelijkheid, het woord komt van Gaba. En Gaba wordt vertaald met hoogvliegen. Dat doet de mens niet, dat doen vogeltjes. Hoogvliegen. Gaba, hoogvliegen. Maar het wordt ook op de mens toegepast en dan wordt het vertaald met hooghartig zijn. En dan moet je het ongeveer wel weten wat het voorstelt. Want geblaf, dat weet u, hè. Blaffende honden bijten niet, dus aan zo'n hond heb je ook al niks die blaft. Maakt een boel herrie, maar gepraat waar je niks aan hebt, wel geluid en indrukwekkend, angstaanjagend. Het lijkt heel sterk, maar het stelt niks voor. Dat is geblaf en dat is ook de betekenis van Jochbeha, namelijk hooghartig zijn. Dan praat men wel wat, heeft men een grote mond, maar men heeft niks te zeggen. Het is alleen maar woorden, maar het betekent niks. Hebben u dat? Zeer interessant noemen wij dat altijd. Maar gaat u verder. Ja, precies, ja. Dat is wat het voorstelt. Dat blijkt wel, er staat meteen achter. Gideon kwam die lui tegen. Een deel van dat leger. En dat was bij Noba en Jochbeha. En hij sloeg dat leger, want het leger was zorgeloos. Dat zal best, waar men hoogmoedig is, is men zorgeloos. Waar men hoogmoedig is, verbeeldt men zich dat men het zelf allemaal wel kan regelen. En in de praktijk komt er niks van terecht. En mijn ervaring is dat die mensen die aanvankelijk met een grote mond heel ver komen in de samenleving, zal ik maar zeggen, dat die al heel snel plat op hun aangezicht, dus de Bijbelse uitdrukking, vallen. Dat wil zeggen, ze hebben hun hand overspeeld, om in andere termen te spreken. Dat wil zeggen, met hun grote mond kwamen ze wel ergens, maar ze kunnen die positie niet waarmaken en ze vallen dus. Het gaat mis. Let maar op. Wij noemen dat ook wel wat nette hardlopers zijn doodlopers. Ze maken een snelle carrière, maar het zijn gedachten hoe snel die carrière ook weer afgelopen is. Het zijn gedachten hoe ver mensen komen met een grote mond, maar het zijn gedachten ook hoe ver, hoe diep ze vallen daarna. Ze leven lang genoeg om te demonstreren dat ze het niet waar kunnen maken. Dat is wat hoogmoed brengt. Dat brengt me bij de andere uitdrukking. Hoogmoed komt voor de val. En dat is wat hier beschreven wordt. En inderdaad, wet is gebaseerd in de praktijk op de hoogmoed van de mens. Als die er niet was, kon hij niet functioneren. Als je een mens wetten oplegt en zegt, doe dit en doe dat en doe zus en doe niet zo, je geeft hem richtlijnen, dan werkt dat niet. Want een verstandig mens zal zeggen, ja, maar dat kan ik helemaal niet. Die begint er niet eens aan. En een ander zegt, ja, nou dat, goh, ze stellen vertrouwen in me, blijkbaar ben ik wel iemand. Blijkbaar kan ik dat wel. Dat ga ik proberen in ieder geval, dat gaan we doen. En pas later blijkt dan dat het niet werkt. Dat is hoogmoed. En het blijvend bestaan van wet, eigenlijk van alle religie, is gelegen in de hoogmoed van de mens. Ik heb me dat eens uit laten leggen door een Jood. Hij zegt, nou ja, wet kan alleen als je uitgaat van het goede in de mens. Als je gelooft dat de mens in wezen goed is, dan kan wet helpen dat goede in de mens te ontwikkelen. Maar ja, als je niet gelooft dat er in de mens wat goeds woont, wat moet je dan met wet? Zo is het maar net. En dat is wat de Bijbel leert. Er woont in de mens niks goeds. Met wet komt u dus geen stap verder. Hoogmoed brengt val met zich mee. Dat is wat we in het voorbijgaan in vers 11 tegenkomen. Dan vers 12. En Zeba en Zalmunna vloden. Dat wil zeggen, ze vluchten nog steeds. Doch hij, Gideon, jaagde erna. En hij ving de beide koningen der Midianieten, Zeba en Zalmunna, en verschrikte het ganse leger. Toen nu Gideon, de zoon van Joas, want zo heette hij, Gideon, de zoon van Joas. Joas betekent Jehovah heeft gegeven. Komt dus overeen met genade enzovoort. Hè? De Heere geeft. Toen nu Gideon, de zoon van Joas, van de strijd wederkwam, voor de opgang der zon, zo ving hij een jongen van de lieden te Sukkot en ondervraagde hem, want op de terugweg nadat hij Zeba en Zalmunna gevangen had, zou hij immers weer langs Pniel en Sukkot, want hij had hier nog een rekening openstaan, toch? En hij kwam in de buurt van Sukkot en ving een van de jonge lieden van Sukkot en hij hoorde hem uit. En die schreef hem op, de oversten van Sukkot en hun oudsten, namelijk hun oudsten uiteraard, 77 mannen. Dat zijn de 77 oudsten van Sukkot. Dat had een reden, want we lezen hem eerst verder. Toen kwam hij tot de lieden van Sukkot, Gideon, met dat lijstje bij zich. En hij zei, zie daar, Zeba en Zalmunna, van de welke gij mij smadelijk verweten hebt, zeggende, is de handpalm van Zeba en Zalmunna al reden in uw hand, dat wij aan uw mannen die moeder zijn brood zouden geven? Hij zegt, kijk, hier zijn ze, niks bijzonders. En het verhaal zelf, over hoe die dan Zeba en Zalmunna gevangen heeft, wordt ook helemaal niet verteld. Het wordt genoemd als een vanzelfsprekendheid, en dat zou het ook moeten zijn. Want de Heer zou de overwinning geven, wat is het? Hè? En hij komt terug en zegt, kijk eens, hier zijn ze, niks bijzonders. En hij nam de oudsten die er staat, dat zijn er dus 77. Hij wist wie het waren, had hij eerst geïnformeerd. En hij stelde die oudsten van de stad verantwoordelijk. Hij nam, en let op hoe komisch het er staat, ik kan dat niet helpen, ik moet er altijd bij grijnzen, het is een ernstig verhaal, maar hoe het er staat, hè. En hij nam de oudsten die er staat en doornen der woestijn. Hij nam die oudsten en hij nam doornen der woestijn, bracht die bij elkaar namelijk. Dat is allebei tot zijn beschikking. En de doornen der woestijn, u weet wat hij doen zou, toch? Als je alleen dit vers leest, begrijp je echt niet wat er staat, hoor. Maar je had natuurlijk eerder moeten lezen, vers 7, toen hij zei: zo zal ik uw vlees dorsen met doornen der woestijn en met distelen. Nou, dat ging hij nou doen. Hij ging het vlees van die 77 oudsten dorsen met doornen en distelen. Wat er precies gebeurd is, weet ik niet. Maar ze hebben er van langs gekregen. En let ook wat er daarna staat, want het staat er ook nog leuk. Hij nam de oudsten der stad en doornen der woestijn en distelen en deed het de lieden van Sukkot door dezelfde verstaan. In gewoon Nederland, hij leerde hen een lesje. Hij deed ze iets verstaan. Hoe? Wel, waarschijnlijk heeft hij die 77 omgebracht, dat denk ik. Maar in ieder geval hebben ze er van langs gekregen met die bossen doornen. Doornen en distelen. Doornen der woestijn en distelen. Maar u weet toch waar doornen en distelen de uitbeelding van zijn? Ja, daar hangt er rechtstreeks mee samen. Het is nou net niet helemaal hetzelfde, maar in de praktijk wel. Doornen en distelen zijn een beeld van de wet. Nou ja, de werking van de wet. Je gaat er namelijk aan dood. De wet is een bediening des doods. Kan het ook niet helpen. Zo wordt het genoemd. En doornen en distelen zijn een uitbeelding van de zorgvuldigheden deze eeuw. Leest u het maar na in Matthäus 13, hè? Over die gelijkenis van de zaaier was het, geloof ik. Hè? De doornen en distelen verstikten het zaad en dat soort dingen meer. Daar is geen leven mogelijk. Het leven wordt verstikt door doornen en distelen. De ellende met doornen en distelen en met onkruid in het algemeen is dat het verschrikkelijk snel groeit. Sneller dan wat meer waardevolle gewassen, om zo te zeggen. Als je het gelijk uitzaait, het eerste wat opkomt kun je net zo goed wegrukken meteen. Nou, het is gevaarlijk. Het kan zijn dat je het aan het goede zaad ook mee uittrekt. En daar houdt mijn kennis van tuinieren trouwens wel op. En ik wil het ook graag zo houden. Ja. Doornen en distelen. Daarom zal u de aarde doornen en distelen voortbrengen. Dat is Genesis, wat is het, 3 of zoiets, hè? Zorgvuldigheden des levens, daar worden we alle dagen mee bezig gehouden. Vooral tijdens verkiezingscampagnes, denk ik altijd. De zorgvuldigheden deze eeuw. En dat is wat de wet doet, bepaalt ons bij de waan van elke dag. Bij de minst belangrijke dingen in het leven, bij details enzovoorts. In de hoofdlijnen kun je niet meer zien. Dat is overwoekerd door doornen en distelen. Het is ook niet voor niks dat de wet gegeven werd daar waar ook de doornstruik stond, de brandende braambos. Die plek was het. Daarom weten we zeker dat Temidian was, hè, die berg Horeb. En ook dat het dus het huidige Saoedi-Arabië is. Mensen zijn nooit oud om te leren, denk ik in dit verband wel eens. Maar vooruit, hè. Maar zo is het. Sinai betekent toch immers zoiets als mijn doornstruik. Vandaar ook de doornenkroon van de Heer Jezus. Dus het oordeel, het wettige oordeel over de zoon des mensen. Over degene die de schuld van de mensheid droeg. Dat is wat de wet doet. Een doornenkroon. Hij was de koning der mensheid, maar hij moest om die reden sterven, als losser. En distelen staat voor onkruid in het algemeen natuurlijk. Maar zij krijgen ervan, zo leren zij een lesje. En de les die wij eruit moeten leren, dat wil zeggen wat wij zouden verstaan, is dat de mens niet onder de wet kan leven. Als hij daar een beroep op doet, als hij zich aansluit bij de Midianieten, om zo te zeggen, dan komt hij onder het oordeel van de wet. En velen weten dat ook. En veler leven, het leven van veel mensen, gaat er ook aan ten gronde. Daar waar men onder de wet leeft. Ik zeg er liever niet meer over, want ja, vooruit maar weer, het zijn geen leuke dingen. Maar het is slecht voor je gezondheid, laat ik het zomaar zeggen. Lichamelijk en geestelijk is het slecht voor je leven onder de wet. Je gaat eraan dood, want het is een bediening des doods en dat is ook de bedoeling ervan. En dat is wat hier geïllustreerd wordt. En daarna komen wij in vers 17 bij de toren van Pniel. U wist misschien niet eens dat er een toren stond. Dat doet er ook niet toe, want hij is toch omgevallen. Dus dat maakt nou niet meer uit, hè? De toren van Pnuel, maar u weet toch waar een toren de uitbeelding van is in de Bijbel? Nou ja, de doorn en distel was Genesis 3, geloof ik. En de toren was Genesis 11. Daar hadden ze hem uitgevonden. Maar de toren is een uitbeelding van religie, van wet, van tichelen strijken, van het zoeken op te richten van een eigen gerechtigheid. Ik heb gewoon geen tijd om erop in te gaan, maar ik hoop maar dat u die dingen inmiddels kent en daarmee ook herkent. Hè? Een toren bouwen is zelf de hemel bestormen. Het is ter bevrediging van de hoogmoed van de mens. U weet hoe het was bij ons in Almere. Bij ons in Almere. Ik woon er lang genoeg om te zeggen bij ons in Almere. Ik voel me er nog steeds een vreemdeling, maar vooruit. En dat geldt voor alle Almeerders, maar op een paar na. Toen wij er kwamen wonen, mocht hoogbouw niet. Hoogste gebouwen hadden drie etages, zal ik maar zeggen. Twee boven de begane grond. Ons huis ook. En dat was dan meteen een van de hoogste gebouwen in Almere. Dat mocht niet hoger. Maar dat duurde maar een paar jaren, toen was het over. Toen hebben ze ook ingevoerd dat er hoger gebouwd mocht worden. Wat ze daarna gedaan hebben, is meteen het hele centrum van de stad platgooien. Want als je een centrum hebt, dan moet het heel hoog zijn, dan moet je van kilometers afstand kunnen zien natuurlijk. Hè? Stad van de toekomst werd het meteen. Dat is de kreten, Almere, stad van de toekomst. Een bord langs de weg met twee van die hoge flatgebouwen erop. Ik wacht nog steeds tot iemand er een keer een vliegtuigje bij tekent. Maar die dingen stonden er net en toen werd het 11 september 2001. Het heeft me lang geïrriteerd, die borden langs de weg. Ik kon het niet zien. In gedachten zag ik altijd dat vliegtuigje erbij op. En sindsdien is de skyline van Almere verschrikkelijk lelijk. Met gekke, hoge, vierkante, hoekige, scheve gebouwen enzovoort. Maar ze zijn er trots op daar. En ja, zo gaat het altijd. Je bouwt een stad en dat is niet te voorkomen. Dan moet een toren gebouwd worden. Hoogmoed is het gewoon. Maar hoogmoed en religie zijn rechtstreeks aan elkaar verwant. Religie is gebaseerd op de hoogmoed van de mens. Hij wil graag worden als God en dus wil hij graag eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dat zijn doorn en distelen enzovoorts. En als de Heer komt, wat doet hij dan? Weg ermee. Een oordeel brengen daarover. Over heel de oude mens. En zeker over die menselijke tradities, menselijke wijze, dat zogenaamde menselijke licht, wat alleen maar de schaduwen tegenhoudt en al dat soort dingen meer. En de toren valt om. In de Bijbel valt de toren namelijk altijd om. We hebben er nog een paar trouwens. Tot in het Nieuwe Testament aan toe. De toren van Siloam was het, geloof ik, hè? Die omgevallen was enzovoorts. Precies. Er wordt een einde gemaakt aan de hoogmoed van de mens. Eerst aan die van de duivel en daarna aan die van de mens. Dat is het verhaal. En dus wordt een einde gemaakt aan de hoogmoed van de religies. En dat geldt niet alleen voor religie, namelijk Mosaïsche wet of de varianten daarvan. Maar het geldt voor alle religies. En ik steek mijn nek maar weer eens uit. Maar hoogmoed vind je inderdaad onder de islam, hè? Niet bij alle aanhangers daarvan, daar hebben we het niet over, maar wel in het systeem als zodanig. Het is je reinste hoogmoed. Maar in het orthodoxe christendom, het calvinistische, ontlevend onder de wet, precies hetzelfde. Het is volstrekte hoogmoed. De Bijbel heeft daar geen gezag. Men noemt dat bijbelgetrouw om een of andere reden. Dat is helemaal niet bijbelgetrouw. Integendeel, men heeft hem al laten dicht. En we gebruiken hem alleen voor het ritueel, net als de Joden. En dat is erger dan wanneer je heel die Bijbel niet hebt en dus ook niet weet wat erin staat. Dat is wat in de schrift ongeloof wordt genoemd. Niet onwetendheid, maar ongeloof. Ongeloof is, men kan het weten, men heeft het woord, maar men wil het niet weten. En dat is hoogmoed. En dus de toren van Pnuel wierp hij af en doodde de lieden de stad, of dat de leidslieden van de stad waren, of de burgers van de stad, als zodanig, ik weet het niet. Het doet ook niks meer ter zake achteraf. Maar het betekent gewoon, er komt een oordeel over. Eerst de wet zelf weg en dan degene die daaraan vasthouden of die zich erachter verscholen of er zich mee identificeerden enzovoorts. En daarna vers 18, want er komt nog een deel van het verhaal. Daarna zeide hij tot Zeba en Zalmunna, want die had hij levend en wel bij zich nog steeds. Wat waren dat eigenlijk voor mannen die gij te Tabor doodsloeg? Nou heb ik niet kunnen vinden wie dat waren en waar het vermeld wordt. Maar het schijnt gebeurd te zijn, dus vooruit dan maar weer. Ik wist er niet van, maar Gideon wel. En die vraagt, wat waren dat eigenlijk voor lui die jullie doodgeslagen hebben in Tabor? Tabor ligt op de grens, het is een berg, hè? Een stad. Maar Tabor ligt op de grens tussen het gebied van Zebulon en Naftali. Waar? In het land van Zebulon en Naftali. Waar is dat? Het land van Zebulon en Naftali? Dat is Jesaja, wat was het, 8 of is het al 9? Over het volk dat in duisternis wandelt zal een licht zien. Galilea der heidenen. Zebulon en Naftali, over de Jordaan. Wat is het, 8?
9
vers 1. 9 vers 1, ja, het hangt aan elkaar. Die hoofdstukindeling is daar ongelukkig, daarom kan ik het ook nooit goed onthouden. Maar goed, hè? Het land van Zebulon en Naftali. Maar dat vers daar in Jesaja gaat over onze tegenwoordige bedeling. En het is de verwijzing naar hoe het licht zou opgaan bij de 10 stammen die al lang in duisternis waren en onder de heidenen verkeerden. En specifiek wordt genoemd het land van Zebulon en Naftali. Dus het noordwesten van Europa, dat wil zeggen van het vasteland van Europa. Als je het aanwijst ben je nogal nauwkeurig in Nederland terecht trouwens, hè. Dat is het land van Zebulon en Naftali. Echt wel. Hebben ze het nooit verteld? Dat is Stavoren, Ishtabor. De man van de berg Tabor betekent dat. De mens van Tabor. Daar komt die naam vandaan. En zo zijn er nog hele rijen van namen te noemen. Op zich bewijst dat natuurlijk weinig, dus ik laat het er ook maar weer bij. Maar waar het om gaat is dat je hier dus toch een verwijzing vindt weer naar die 10 stammen kwestie. Wie waren die lui? In dat land van Zebulon en Naftali. Daar rondom de berg Tabor aan weerszijde. En zij zeiden, nou ja, ze zagen er ongeveer uit gelijk als gij. Er staat er, hè? Zeba en Zalmunna, die zeggen, nou gelijk gij, al zo waren zij. Enerlei van gedaante. Zo van jouw soort, net zo gekleed. Staat erbij als koningszonen. Ja, dat waren ze dan ook natuurlijk. En toen zei Gideon, wel, dan waren het mijn broeders, zonen mijner moeder. Zo waarlijk als de Heere leeft, zo gij hen had laten leven, ik zou uw lieden niet doden. Met andere woorden, het brengt hen de dood. Maar het is precies wat er gebeurt. Wet werkt de dood op de mens. Daarom wordt de wet beëindigd, omdat het een bediening des doods is. En daar gaat het maar om. En voor ons, van Zebulon en Naftali, maar ik bedoel het niet letterlijk, maar voor ons als gemeente in onze dagen geldt precies hetzelfde. Die wet is voor ons gevaarlijk, wij zouden er uit de buurt blijven. En dus zegt Gideon tot Jeter, zijn eerstgeborene, zoon van Gideon, hij zei tot Jeter, zijn eerstgeborene. Jeter betekent zoveel als majesteit. Nou, het betekent excellent, dat is eigenlijk de mooiste vertaling. Uitstekend. Excellent. Steek uit. Is meerder dan wat ook. En daarom, het is eigenlijk, en laat ik het anders zeggen, de naam Jeter komen wij tegen als titel, want het is een titel dan, als titel van Reuel, de hoge priester, de priester der Midianieten. Die heet ook Jetro, maar Jetro is in het Hebreeuws gewoon hetzelfde als Jeter. Het is de aanduiding van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Lastig uit te leggen, want dan zegt u, waarom is de Midianiet? Dan zeg ik, nou ja, omdat het Nieuwtestamentisch priesterschap van Melchizedek uiteindelijk gewoon voortkomt uit het Oudtestamentische priesterschap. Het is daarop gebaseerd. En het Oude Testament is de uitbeelding van het Nieuwe. En dat soort dingen meer. Meer kan ik er zo gauw niet over zeggen, want dat is een onderwerp in zichzelf. Maar je zou moeten weten dat Mozes weliswaar de hoogste baas was binnen Israël, van Gods wegen aangesteld. Maar er was er één waar Mozes naar luisterde. Nou, er waren er twee. De ene waar hij naar luisterde was zijn broer Aaron. Want die was ouder. En de andere waar hij naar luisterde was zijn schoonvader. En ongevraagd gaf Jethro aan zijn schoonzoon Mozes adviezen en zei: Mozes, dat volk dat is veel te groot, dat kan je in je eentje niet aan. Weet je wat je doet? Je moet wat doen aan staatsinrichting, je moet een parlement instellen, je moet gewoon wat leidinggevende mensen binnen de stammen, die moet je aanwijzen en bij elkaar zetten tot raad van oudsten in Israël. Een stuk of 70. En dat deed hij dan dus. Maar je moet daaruit begrijpen dat waar Mozes uitbeelding is van het koningschap van Christus, is Jethro de uitbeelding van het priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek. En in onze dagen resulteert dat inderdaad in de verkiezing van een raad van oudsten, dat is namelijk gewoon de gemeente. Symboliek, dus die begrijpt, vergeet het deel van het verhaal dan maar. Maar ik probeer te vertellen dat Jeter hier in Richteren 8 vers 20 duidt op het priesterschap, het hoge priesterschap van Christus. Die heet dan ook zijn eerstgeborene, waarom ook niet? Berust op eerstgeboorterecht. En tot Jethro, Jeter wordt gezegd, sta op, dood hen. Maar de jongeling trok zijn zwaard niet uit, want hij vreesde, terwijl hij nog een jongeling was, hij deed het niet. Maar typologisch weten we precies wat het betekent. Immers, sinds de opstanding van Christus is officieel de wet beëindigd. Er zou een oordeel moeten komen over allen die in ongeloof vasthouden aan de wet. Op wat voor wijze dan ook. De wet is geoordeeld, is weggedaan. Het is onwettig om aan de wet vast te houden. En er zou een oordeel komen, in elk geval concreet, over het Joodse volk en alle menselijke religie en wat dan ook. Raad is wat, het is tot in onze dagen nog steeds niet gebeurd. Het vonnis is uitgesproken, maar niet geëxecuteerd. Want in onze dagen hebben wij van doen met de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die wat anders op zijn agenda heeft staan. Via die hoge priester wordt de gemeente gebouwd. Een raad van oudsten, van eerstelingen, wat het maar wezen mag. En het oordeel over de wereld zal wel komen, over een goddeloze, dan wel religieuze wereld, zal wel komen, maar dat is in de dagen van de openbaring van het koningschap. De openbaring van het koningschap van Christus. Dat is dus in zijn wederkomst. Dus niet Jeter doet dat, hoewel het voor de hand gelegen zou hebben, maar Gideon zelf, alsnog. En dat is het volgende vers. Spreekt dan over de wederkomst van Christus uiteraard. Hè? Waar dan staat: toen zei de zeebendsom u, sta gij op en val op ons aan. Want nadat de man is, zo is zijn macht. Zij maken zich opnieuw tot tegenstanders van Gideon. Pak ons dan, als je kan. Doe het dan zelf. Indien gij Gods zoon zijt, enzovoort. Verlos u zelf. Of kom af van dat kruis, of hoe het maar was bij gelegenheid. Wel, hij is Gods zoon en hij zal dit ook inderdaad doen. En dat is dan het laatste vers van deze pericoop. Zo stond Gideon op en doodde Zeebend Salmuna en nam de maantjes die aan de halzen hunner kamelen waren. Want maantjes zijn in de praktijk de uitbeelding van beperkt licht, tegengehouden licht, onstabiel licht. De maan is namelijk onstabiel. En je krijgt de maan als uitbeelding van Israël. Het Joodse volk in het algemeen is een maanvolk. Hè? Vrouwelijk en hoe maar heet mag. Die associatie is er nu eenmaal. Ze vieren de nieuwe manen ook en hebben een maankalender. Het Joodse volk officieel. Maar vervolgens weten wij net zo goed uit de geschiedenis dat diezelfde maantjes, dat wil zeggen niet volle manen, maar halve maan of maansikkels, de uitbeelding zijn ook, het embleem zijn ook van de islam. Ja. Maar er is in de werkelijkheid ook weinig verschil tussen. Het is religie. Ze zijn uitwendige dingen. En de God van die godsdienst, die wil men niet kennen. En dus men heeft een beetje licht. Islam heeft dat ook wel. Er zijn heel wat bijbelse zaken ook in de Koran opgenomen enzovoorts. Maar in werkelijkheid wordt de schaduw tegengehouden. Geblokkeerd. En dat is wat de maan eigenlijk uitbeeldt. De maan geeft ook niet zelf licht. De maan geeft indirect licht. Als het mee zit, geeft hij wat licht door. Als het tegen zit, geeft hij helemaal geen licht door. Dan wordt hij meteen ook onzichtbaar. Dat heet dan nieuwe maan enzovoorts. Dat is een bekende cyclus. Nou goed, wat ik nou niet genoemd had, is hoezo 77 mannen als oudsten van Sukkot. Nou, die is betrekkelijk simpel. Want u weet hoe je dat doet. Je zoekt alle schriftplaatsen op waar het getal 77 voorkomt. En je vergelijkt ze met elkaar. En dan trek je de grootste gemene delen eruit. Hè? Of zoiets, hoe dat maar heet. Hè? Wat hebben die schriftplaatsen gemeen? Dan heb je de basisbetekenis. En dat werk is gauw klaar, want het komt nog maar één keer voor. En niet, nou ja, twee keer. Eén keer bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap onder Ezra, waar 77 offers gebracht worden. Daar kun je weinig mee, denk ik. Maar de andere keer is in de Statenvertaling niet eens te vinden. Maar die vindt u in Genesis 4. Zoals gezegd, niet in de Statenvertaling. Dus dat maakt het wat lastig. Maar ik heb een stuk of 10 vertalingen nagekeken in de gauwigheid vanmiddag. En in alle stond het getal 77. Dat is Genesis 4, vers 24. Waar Lamech communiceert met zijn beide vrouwen. Of hoe dat maar heten mag, hè. Vers 23. Lamech zei tot zijn vrouwen Ada en Zilla. Hoort mijn stem, gij vrouwen van Lamech. Neem ter oren mijn reden. Voorwaar, ik sloeg wel een man dood om mijn wonden en een jongeling om mijn builen. Want Kain, dat was zijn voorvader, want Kain zal zevenvoudig gebroken worden, maar Lamech zal 70 maal 7 maal gebroken worden, is het idee. Maar er staat niet 70 maal 7 maal, maar er staat gewoon 77 maal. Kain zal 7 maal gebroken worden. En ik, Lamech, zal 77 maal gebroken worden. Het is dus nog steeds een 7, maar op een veel hoger niveau. Daar komt het in de Bijbel meer voor. Je hebt ook 6 en 66 en zelfs 666. En hier heb je 7 en daarna 77. Dat is hetzelfde getal eigenlijk, maar op een ander niveau. Ik weet niet hoe ik het anders, hoe ik het beter kan zeggen. En wat die 7 keer betreft, dat staat in vers 15. Daar staat, doch de Heer zei tot hem, tegen Kain namelijk. De Heer zei tot Kain, daarom al wie Kain doodslaat, zal 7-voudig gewroken worden. En uiteindelijk kom je bij zijn afstammelingen terecht, de volgende verse. En uiteindelijk bij Lamech. En die zegt, en ik zal 77 keer gewroken worden. Dat wil zeggen, Lamech staat in dezelfde positie als Kain, maar op een ander niveau. Met andere woorden, Lamech stelt hetzelfde voor als Kain. En waar is Kain ook alweer een beeld van? Van het Joodse volk. Van het officiële Israël. Dat is in de praktijk het Joodse volk. Zoals Abel een type is van de Heer Jezus. En Kain doodde Abel. En Kain was weliswaar godsdienstig, maar niet gelovig. Hield wel een uiterlijke vorm. U weet wel, hij bracht een offer. Dat deed Abel ook. Beiden deden dat van de eerste vruchten van hun oogst. Maar het Nieuwe Testament zegt alsnog dat de Heer het offer van Kain niet aannam, omdat het in ongeloof was, want het offer van Abel werd wel aangenomen, omdat het in geloof gebracht werd. Dat wil zeggen, het had met het hart te maken. Religie is de buitenkant, geloof is de binnenkant. Het is dus niet hetzelfde. Kain is een beeld van het Joodse volk, dat wil zeggen, al wat met Kain gebeurt, herhaalt zich met name in Israël en dus in het Joodse volk. En zoals Kain vervolgd werd, wordt Israël vervolgd. En zoals men Kain niet kan doden of kon doden, dat is het teken van Kain, dat men hem niet doden kon. Hè? Zo probeerde men ook het Joodse volk uit te roeien. Het is ook niet gelukt. Hetzelfde teken is dat, het teken van Kain. Maar het teken herhaalt zich in de figuur van Lamech, want Lamech is net zo goed de uitbeelding van dat Joodse volk. En dan zeg ik, ja sorry, maar dat is een ander onderwerp, dat kan ik in de Gouwegein niet vertellen, want dan moet ik vertellen dat Kain en zijn afstammelingen stuk voor stuk een uitbeelding zijn van een bepaalde fase, een bepaalde periode in de geschiedenis van Israël. Begrijp je wat ik nu zeg? Als je de geschiedenis van Israël in de juiste periode verdeelt, zo achtereenvolgens, heb je precies het rijtje van namen van deze stamboom die hier staat, hè? Kain wil zeggen gemaakt, verworven, implicerend verworven door God. Maar dat is precies het begin ook van Israël. Van Gods wegen verworven, uitverkoren enzovoorts. Gemaakt door God. En dan krijg je de periode van Henoch. Dat is die van onder de wet. Want zo heet die man Henoch. Daarna krijg je de figuur van Hirad. En dat is een uitbeelding van de periode vanaf David onder de tempel. Hirad betekent zoveel als hij zal afdalen. Dat is de uitbeelding van dat de Heer als het ware van de hemel afdaalt en als het ware woont in de tempel op aarde. Hij zal afdalen. Dat is de connectie ongeveer. Meguiael is de volgende man uit de reeks en dienstnaam betekent door God verwoest. En dat is precies wat er met de tempel gebeurd is. Spreekt dus over de verwoesting van de tempel en de daaropvolgende ballingschap. Daarna krijg je Methusael. En Methusael wordt op twee manieren vertaald. De ene is die van hij is een man van God. Maar het kan ook vertaald worden met de goddelijken, zij die van God zijn, stierven. En dat is precies wat het is, want die man van God die stierf is gewoon de Heer Jezus Christus. Het slaat op de periode van het Joodse volk waarin de Messias verworpen werd, inclusief het ontstaan van de gemeente dus. Hè? Want de vervolging van Christus werd een vervolging van de christenen. En de vervolging van christenen is de vervolging van Christus, weet u wel. Saul, wat vervolgt gij mij? Enzovoorts. En daarna kom je bij de figuur van Lamech. Lamech betekent zoiets als vernederd, maar de figuur van Lamech is de uitbeelding van de verstrooiing van Israël, specifiek het Joodse volk, in onze tegenwoordige tijd en in ongeloof. Maar als je denkt dat je je hand kunt uitsteken, kunt opheffen tegen dat volk, dan heb je verkeerd gerekend, want de Heer zal dat wreken. Niet 7 maal, maar 77 maal. Heb je dat? Verder word je geacht dit soort stijlfiguren gewoon te begrijpen. Maar de volgende keer dat je die 77 in de Bijbel tegenkomt, ben je dus inderdaad terecht bij Gideon in Richteren 8 en dus bij deze oudsten van Sukkot, om zo te zeggen. Maar je zou begrijpen dat die oudsten van Sukkot en de inwoners van Sukkot zich bevinden in de positie van Lamech. Dat wil zeggen, ze zijn een uitbeelding van Israël in onze tegenwoordige tijd en in de verstrooiing en vasthoudend aan de wet. Toch met een historische roeping, om zo te zeggen. Maar niettemin, zij zullen geoordeeld worden. Het is wel in Sukkot. Het wijst op belangrijke historische gebeurtenissen en zegeningen van de Heer uit het verleden. Want Israël is natuurlijk dat volk waar God een bediening voor had enzovoort. Maar het neemt niet weg dat als het in ongeloof verkeert en vasthoudt aan het oude verbond, zal het in het oordeel komen. Uw tafel wordt tot een strek en tot een val, heette dat. En de climax daarvan zal plaatsvinden straks uiteraard in de wederkomst van Christus. Ik weet dat ik u overvallen heb met zo'n verhaal waarbij je al die namen moet bijhouden en de geschiedenis niet eens kent, die moet je dan nog leren enzovoorts. Maar ik hoop dat u de moeite doet om het eens na te kijken en nog eens te herlezen. Om te begrijpen dat het een uitbeelding is van onze tegenwoordige tijd, waarin de overwinning op de vijand allang geregeld is door de opstanding van Christus, waarin die vijand wordt nagejaagd. Maar het is niet riskant verder. Wij staan in de overwinning. En voor zover men die overwinning tegenstaat, zal men onvermijdelijk komen onder het oordeel Gods. God zal Christus recht doen. Of nog anders, God zal Christus en de gemeente ons recht op het einde voortbrengen. Zo heette dat. Maar dan zijn we weer ergens anders.
En dan weigert hij koningschap.
Dat is het vervolg van het verhaal, want de geschiedenis herhaalt zich, zoals gezegd. Het vervolg op het verhaal is dat men Gideon koning wil maken en Gideon wil niet. Dan heb je hetzelfde verhaal weer, hè? Weer een beeld van de Heer. Men wil hem koning maken, maar hij wil niet. Dat lees je over de Heer Jezus trouwens, in een van de evangeliën staat het. Hè? Ze wilden hem met geweld nemen en koning maken, maar hij wilde niet. Toen niet, maar dat is in onze dagen nog zo. Hij fungeert niet als de koning, hij verbergt zijn koninkrijk. Pas in de toekomst zal hij verheerlijkt en wel als koning openbaar worden. Maar dan krijg je ook het verhaal dat er iemand anders is die zegt, ja, Gideon wil niet koning worden, maar nou we het toch over hebben en de monarchie gepropageerd wordt, wil ik wel koning worden. Weet u nog, en dan komt die beroemde gelijkenis van de bomen, ging ineens heen, prachtig vind ik, zie ik ze lopen. Wat heb ik dat toch gezien in de film? Zit die bomen lopen. En ze gingen eens heen om zich een koning te maken. En raad is wie het zou moeten worden uiteindelijk. De doornbos. Weer de wet, dan wordt de wet koning. Zo gaat het altijd. In plaats van de wijnstok en de olijfboom en zelfs de vijgenboom enzovoort. Hè. Dat is ook onze dagen. Ik bedoel, al die geschiedenissen, al de delen van de geschiedenissen drukken steeds dezelfde waarheid uit. Waarheid met betrekking tot onze tegenwoordige tijd. Maar goed, misschien hebben we het daar een andere keer weer eens over. We zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, voor de rijkdom van uw woord. En we danken u dat we mogen leren verstaan dat deze dingen tevoren geschreven zijn, opdat wij daaruit vertroosting zouden hebben. Opdat we zouden beseffen dat hoewel u in onze dagen niet rechtstreeks tot ons spreekt en profeten zijn, dat u niettemin alles wat wij weten moeten hebt vastgelegd in het Nieuwe Testament, maar in bijzonder ook in deze oud-testamentische geschiedenissen en beelden. We danken u daarom dat we die mogen bestuderen, dat we schrift met schrift mogen vergelijken en zo mogen komen tot kennis van u en zeker ook mogen komen tot bewondering van uw grootheid, dat u deze dingen allen beschreven hebt, niet alleen voor ons, maar dat deze dingen ook hebben plaatsgevonden, opdat wij daaruit zouden leren, opdat de geschiedenis van de mens en van Israël ook uitbeelding, uitdrukking zou zijn van wie u bent en wat u doet, ondanks ongeloof van de mens. Maar we danken u dat we dat woord mogen openen en ons mogen laten verlichten naar de inwendige mens door dat woord dat als een licht schijnt in onze harten. Omdat we daardoor gebouwd mogen worden in het geloof. En op grond daarvan niet alleen ons vertrouwen op u zouden stellen, maar ook leidzaamheid zouden ontwikkelen, gepassioneerd zouden raken door de kracht van dat woord dat in ons werkt, opdat wij zouden leven tot eer van uw naam, als uw kinderen in alle nederigheid, maar niettemin uit de kracht die u ons rijkelijk verleent door uw genade. Wees u daarom ons nabij, op grond van wat u beloofd hebt en om Christus wil. Amen.